Gemeente, we openen het woord van God vanmiddag in het boek van de Psalmen. Psalm 119, we lezen de eerste 16 versen. En we overdenken de psalm dan vanuit de eerste 2 versen, wat die zeggen over waar we ons geluk kunnen vinden. Psalm 119 lezen, vers 1 tot 16 en de tekst voor de preek en dan de eerste 2 versen. Psalm 119 vanaf vers 1. Welzalig of welgelukzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet van de Heere gaan. Welzalig wie zijn getuigenissen in acht nemen, die hem met heel hun hart zoeken. Die ook geen onrecht bedrijven, maar in zijn wegen gaan. Heere, u hebt geboden om uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Och, waren mijn wegen zo vast om uw verordeningen in acht te nemen. Dan zou ik niet beschaamd worden, als ik oog zou hebben voor al uw geboden. Ik zal u loven met een oprecht hart, wanneer ik uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb. Ik zal uw verordeningen in acht nemen. Verlaat mij niet geheel en al. Waarmee houdt een jonge man zijn pad zuiver, als hij dat bewaart overeenkomstig uw woord? Ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondig. Gelooft, zij u, Heere, leer mij uw verordeningen. Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van uw mond. In de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. Ik overdenk uw bevelen en heb oog voor uw paden. Ik verblijd mij in uw verordeningen. Uw woord vergeet ik niet. Tot zover onze schriftlezing. Dus de tekst van vanmiddag zijn de eerste 2 versen van deze psalm. Welzalig, of welgelukzalig, zoals de Statenvertaling heeft, zijn de oprechten van wandel die in de wet van de Heere gaan. Welzalig wie zijn getuigenissen in acht nemen, die hem met heel hun hart zoeken. Thema voor de preek is: God is ons geluk. Ja, het gaat over de psalm, begin met het woord welzalig, welgelukzalig. Deze psalm gaat over geluk. God is ons geluk. En we staan stil bij 2 aandachtspunten. Ten eerste wat het geluk is. En ten tweede hoe je het geluk vindt. En jongens, meisjes, dat is niet moeilijk om te onthouden. Als thuis papa me vraagt, waar ging de preek over? Dan zeg je, God is ons geluk. En dan 2 punten om daarover na te denken. Ten eerste, wat het geluk is. En ten tweede, hoe je het geluk vindt. God is ons geluk. Ten eerste, wat het geluk is. En ten tweede, hoe je het geluk vindt. Als eerste, wat het geluk is. Gemeente, hebben wij Psalm 119 eigenlijk wel nodig? Kunnen wij nog iets met deze psalm beginnen? Deze psalm gaat over geluk. Ja. Hij begint: welzalig of welgelukzalig zijn de oprechten van wandel. En het tweede vers zegt het nog een keer: welzalig wie zijn getuigenissen in acht nemen. Het wordt herhaald, het krijgt extra nadruk. Welgelukzalig. Ik denk echt gelukkig, helemaal gelukkig. Deze psalm gaat over geluk. Maar hebben wij die psalm daar wel voor nodig? Want wij zijn al gelukkig. Dat vertelt het Centraal Bureau voor de Statistiek, ons, het CBS. Dat is een bureau dat heel veel onderzoek doet naar dingen in Nederland. En er allerlei cijfers en getallen over hebben. Allemaal statistieken. En ze hebben ook cijfers, statistieken over geluk. Nou, wat weet het CBS over ons geluk? 90% van de mensen in Nederland die zegt dat hij gelukkig is. Regelmatig wordt daar onderzoek naar gedaan. Vorig jaar nog vroeg het CBS aan mensen om zichzelf een cijfer te geven over hoe gelukkig ze zijn. En 9 van de 10 Nederlanders die geeft zichzelf een 7 of hoger. 90% van de mensen in Nederland zegt over zichzelf, ja, ik ben gelukkig of ik ben heel gelukkig. En maar 3% van de Nederlanders die is echt ongelukkig. Die geven zichzelf een 4 of nog lager cijfer. Ja, ook in ons land zijn mensen die zich heel ongelukkig voelen. Maar verreweg de meeste mensen zeggen, ja, ik ben gelukkig. De Verenigde Naties doen ook onderzoek naar geluk. En dan wereldwijd. Ieder jaar brengt de VN het World Happiness Report uit. Het wereldgeluksonderzoek. Nou, daar is een lange lijst, allemaal landen. En dan kun je per land zien hoe gelukkig de mensen daar zijn. Dit jaar staat Nederland op de 5e plek van 156 landen. Wij horen bij de gelukkigste mensen van de wereld. UNICEF is ook een organisatie van de VN. Die heeft 10 jaar geleden is een onderzoek gedaan naar waar kinderen het gelukkigst zijn. Heel veel landen op de wereld. En in dat onderzoek stond Nederland bovenaan. Dus als jij in Nederland opgroeit, naar school gaat, dan heb je geluk. Je hoort bij de gelukkigste kinderen van de wereld. Ja, ook in Nederland kun je als kind toch ook soms je heel ongelukkig voelen. En als dat zo is, dan moet je daarover praten, niet voor jezelf houden. Met iemand op school of iemand van de club van de kerk of met je ouders als dat kan. Maar de meeste mensen in Nederland, die zeggen, ja, ik ben gelukkig. Dus wat moeten wij met een psalm over geluk? We zijn al gelukkig. Of nou, wat is geluk eigenlijk? Wanneer ben je gelukkig? Wat maakt mensen gelukkig? Nou, dat kunnen ze bij het CBS en de VN ook wel over vertellen. Wanneer geven mensen zichzelf een hoog cijfer? Wat heb je daarvoor nodig? Nou, allereerst welvaart. In die lange lijst van de VN, de eerste tientallen landen, zijn allemaal rijke landen. Mensen in rijke landen zijn gelukkiger dan mensen in arme landen. Of gezondheid. Hangt samen met welvaart. Mensen in rijke landen zijn gemiddeld gezonder dan mensen die in arme landen wonen. En die mensen leven ook langer en ook dat maakt gelukkiger. Of veiligheid, dat je niet bang hoeft te zijn, dat je wordt overvallen. Of dat je gewoon met een gerust hart over straat kunt gaan. Dat de politie betrouwbaar is. Of keuzevrijheid, dat je je eigen keuzes kunt maken. Je aan de armoede kunt ontworstelen. Onderwijs, daar heel belangrijk voor. En ook nog iets wat heel belangrijk is voor je gelukkig voelen. Goede relaties met anderen. En ik denk dat je het al herkent. Ja, geld maakt niet gelukkig, zegt het spreekwoord. Maar als je te weinig geld hebt, dan voel je toch al snel ongelukkig. Het is best wel prettig als je meer te besteden krijgt. Als je meer kan kiezen hoe je op vakantie gaat. Een keer wat verder en met meer gemak. En als je geld overhoudt om nog leuke dingen te doen. Als je kunt denken aan een groter, comfortabeler huis. Als je niet meer in een aftandse auto hoeft te rijden. Of gezondheid. Dat kan veel verschil maken. Als je chronisch ziek bent. Of als je ouder wordt en steeds meer moet inleveren. Of keuzevrijheid. Dat is voor ons zo vanzelfsprekend dat we daar weinig bij stilstaan. Nou, een paar honderd jaar geleden was het gewoon waar je geboren werd. Daar groeide je op en je ging doen wat je vader deed.
En als je een dubbeltje was, had je nooit een kwartje. Maar wij kunnen kiezen welke studie we doen. En wat kun je ongelukkig voelen als je een baan hebt die niet bij je past. Gelukkig kun je solliciteren aan een andere baan. Kun je ongelukkig worden als je moet doen wat andere mensen van je verwachten. In plaats van wat je zelf eigenlijk wilt in jezelf. Nou, allemaal dingen die belangrijk zijn voor geluk. Of goede relaties met anderen. Het is heel belangrijk om goed in je vel te zitten. Als het thuis soepel loopt. Als je goed kunt opschieten met je collega's. Als er een goede band is in de familie. Hoe is dat eigenlijk in deze psalm? Psalm 119. Is die dichter gelukkig? Heeft hij welvaart? Voelt hij zich veilig? Heeft hij keuzevrijheid? Goede relaties met anderen? Hoe hoog zou deze dichter scoren bij het CBS? Nou, het gaat in deze psalm over relaties met anderen. En dan niet over goede relaties. Maar over slechte relaties. Ja, hier in het begin, te hebben gelezen, zie je dat nog niet. Maar gaandeweg, in die lange psalm, als je verder leest, dan hoor je dat. De klachten. Over mensen die de dichter bespotten. Die hem beroven. Tegen hem liegen en belasteren. En die hem op allerlei mogelijke manieren dwars zitten. Hem zijn leven bedreigen. Hij zegt ergens halverwege, vers 87, ze hebben mij bijna vernietigd op de aarde. Het leven is onveilig, is het dichter. Hij heeft vaak niet veel te kiezen. Anderen zitten hem dwars. En hoe welvarend is deze dichter? Nou, we hebben het gehad. Het gaat in deze psalm over welvaart, over rijkdom. We hebben vers 14 gelezen. In de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. Vers 72, we ook kunnen lezen. De wet uit uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud of zilver. Deze dichter heeft geen veilig leven. Geen goede relaties met anderen. Weinig te kiezen. Hij heeft geen welvaart. En toch zegt hij, ik ben gelukkig. Wel gelukzalig. Ik heb het grootste geluk van de wereld. Deze psalm gaat over een geluk dat ze bij het CBS en de VN niet kunnen narekenen. Geluk dat je niet vindt door op je eigen gevoel af te gaan, maar de goede keuzes te maken, doen wat goed voor je voelt, dicht bij jezelf blijven. Geluk dat voor geen geld te koop is, dat uitstijgt over alle welvaart. En dit geluk waarover deze psalm zingt, dat blijft als het onveilig wordt. Als anderen je dwars zitten. Als je gezondheid het laat afweten. Als je in de put zit. Als je niks meer te kiezen hebt in je leven. Als de gelukscijfers van het CBS en van de VN kelderen. Dan blijft dit geluk vaststaan. Hebben wij deze psalm nodig? Ja, wij hebben deze psalm heel hard nodig. Deze psalm is een spiegel voor ons. Waar zoek ik mijn geluk? Is wat ik als geluk beschouw wel echt geluk? Deze psalm is een wegwijzer. Naar wat werkelijk gelukkig maakt. Naar een geluk dat je nergens anders kunt vinden. Ja, welk geluk is dat dan? Daar moeten we meer over weten. Nou, jongens en meisjes, waarover gaat deze psalm? Ik zei, hij gaat over geluk, maar je kunt ook zeggen, deze psalm 119, die gaat over iets anders. Waar gaat hij over? Wat komt telkens weer terug in deze psalm? Misschien weet je het wel. Deze psalm 119, lange psalm, die gaat over de wet van de Heere. Vers 1 zegt, welzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet van de Heere gaan. En je komt in die psalm ook heel veel andere woorden tegen die ook met de wet van God te maken hebben. Geboden, verordeningen, bepalingen, beloften, getuigenissen. Allemaal woorden die ook met de wet van de Heere te maken hebben. En in deze psalm is eigenlijk maar één vers, of twee, hangt af hoe je het bekijkt, waarin niet zo'n woord staat dat met de wet van de Heere te maken heeft. Als je thuis maar eens opzoeken of het kan vinden. Eén of twee versen waarin geen woord staat dat met de wet van de Heere te maken heeft. Dus het geluk van deze psalm, van deze dichter, dat heeft alles te maken met de wet van God. Daar is deze dichter heel die lange psalm door mee bezig. Hij is er nog zomaar niet mee klaar. En dat neemt hem helemaal in beslag. Nou, ik kan me voorstellen dat iemand zegt, ja, wacht even. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje vreemd. De wet van de Heere. Wat je daar nou zo gelukkig van, als je daar heel het over nadenkt. 10 geboden, gij zult niet. En natuurlijk, de wet is belangrijk, dat lezen we iedere zondagmorgen voor in de kerk. Maar de wet maakt toch niet gelukkig. Het evangelie maakt gelukkig. Ja, dat woord wet, dat kan ons gemakkelijk op het verkeerde been zetten. Waarschijnlijk kent u het Hebreeuwse woord wel, Torah. En Torah betekent letterlijk onderwijs. De wet, de Torah van de Heere, dat is wat de Heere over zichzelf aan ons onderwijst. Wat hij aan ons laat weten over hoe hij is en wie hij is en wat hij doet. Ja, en ook wat hij van ons vraagt. Dus de wet, de geboden, die horen daarbij, bij die Torah. Maar het is veel meer dan dat. Je kunt zeggen, als hier staat wet van God, mag je denken aan heel het woord van God. Alles wat God over zichzelf aan ons openbaart. En Torah is bij de Joden ook het woord voor de 5 boeken van Mozes. Jongens en meisjes, weten jullie wat de 5 boeken van Mozes zijn? De eerste 5 boeken van de Bijbel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Ja, daarin staan veel geboden. Maar er staat nog veel meer in. Over de schepping. Over Gods verbond met Abraham. Over de aartsvader. Over Isaac en Jacob en Jozef. Het gaat over de verlossing uit Egypte. Over de tabernakel. Dus bij de wet van de Heere moet je niet denken alleen, of niet in de eerste plaats, aan Gods geboden, maar aan heel zijn woord, aan de Bijbel. Dat is aan wat de Heere over zichzelf aan ons bekend maakt. En dan is er nog iets met dat geluk in deze psalm. Het heeft met de wet van de Heere te maken, met nog iets anders. Er is nog iets in deze psalm, dat je telkens weer tegenkomt. Ook eigenlijk in ieder vers bijna. En dat is de, ik zou noemen, de relatie met God, de verbondenheid met de Heere. De psalm begint in de derde persoon, een beetje afstandelijk. Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de Heere gaan. Welzalig zij die zijn getuigenissen in acht nemen, die hem van ganser harte zoeken. Maar al heel snel, vanaf vers 4, wordt de toon heel persoonlijk. Hij gaat de Heere aanspreken. Heere, u hebt geboden om uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. En dan komt hij zelf ook ertussen. Och, waren mijn wegen zo vast om uw verordeningen in acht te nemen. Dan zou ik niet beschaamd worden als ik oog zou hebben voor al uw geboden. En zo gaat het telkens maar door. Ik, u, uw, mijn. Deze psalm is als het ware een gesprek met God. Het gaat eigenlijk niet over de wet van God. Het gaat over God zelf. Deze psalm gaat over de verbondenheid met de Heere. In die Torah, in die wet van de Heere, daar ontmoet deze dichter God zelf. Daar leert hij wie de Heere is. Niet een beetje zo van dat hij wat weet, zoals je op school zit over verre landen of zo. Nee, over hij leert de Heere persoonlijk kennen. Wie de Heere voor hem is en voor heel zijn volk. En zo raakt heel zijn bestaan met God verbonden. En dat is zijn geluk. En daarom zegt vers 2 ook, en niet alleen welzalig wie zijn getuigenissen in acht nemen. In de psalm heb je vaak dat je, heb je twee halve regels en dan is de tweede regel een vervolg van de tweede halve regel, van de eerste halve regel, of een uitleg ervan. Oh, hier ook. Wat is dat? Gods getuigenissen in acht nemen. Dat is hem met heel je hart zoeken. Hemzelf zoeken. Met heel je hart. Met alles wat in je is. Geluk. Echt geluk. Blijvend geluk. Dat vind je als je de Heer leert kennen. Als je dit leven met hem. Hem persoonlijk ontmoet. God is ons geluk. En deze psalm is wel de langste psalm daarover, maar niet, lang niet de enige. Dat woordje wel gelukzalig, dat is echt zo'n woordje van de psalmen. We hebben er al verschillende van gezongen. Psalm 2, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Psalm 33, zalig moet men noemen, die hun maker roemen als hun Heere en God. Psalm 84, die we straks gaan zingen. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Of om niet meer te noemen, Psalm 146. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Deze psalm staat in het Oude Testament. Als we uit het Nieuwe Testament, wie is het psalm als het ware, dan is het dan terugkijken, dan ligt dat geluk nog veel dieper en heerlijker op. Wordt het nog veel rijker, want het woord van God, dat is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het woord van God, dat is Jezus Christus. Gods enige geboren zoon. Johannes zegt in zijn evangelie, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Door hem leren wij wie God is, hoe hij is, wat hij voor ons doet. Christus, hij verbindt je met God. Hij heeft de kloof tussen God en mens overbrugd. De schuld en vloek van de wereld op zich genomen. En al het geluk dat wij op de verkeerde plek zoeken. Hier, op deze aarde. In de dingen die God gemaakt heeft in plaats van bij God zelf. Al die dingen vind je nog veel heerlijker in Jezus Christus. Als je Christus kent. Dan heb je pas welvaart. Dan ben je schatrijk. Al die schatten en gaven die Christus verdiend heeft. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Dat is van jou als je door een levend geloof met hem bent verbonden. En als je Christus kent, dan ben je voor eeuwig veilig. Veilig voor de toorn van God en zijn oordeel. Over deze wereld, wie in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dan blijf je eeuwig jong. Ook. En als je gezondheid het laat afweten, als je uitwendige mens wordt afgebroken, dan wordt de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Mag je vooruitzien, het beste komt nog. En wat dacht je van vrijheid? Wat wij in onze samenleving zo belangrijk vinden. Nou, de keuzevrijheid van een leven zonder God, dat is vrijheid om te kiezen voor het verkeerde. Wij mensen kunnen keuzes maken. Maar wij van onszelf maken we altijd een keuze bij God vandaan. Tegen God in. Voor het verkeerde. Maar de vrijheid van de geest, waar de geest van Christus is, daar is vrijheid. Dat is vrijheid om te kiezen voor het goede. Om te leven binnen de veilige grenzen van Gods geboden. God in Christus is ons geluk. Kent u hem? Ontmoet je hem in zijn woord? Leef je in verbondenheid met Christus? Ben jij gelukkig? Ja, hoe vind je dat geluk dan? Komen wij ons tweede aandachtspunt. Weet u het nog, jongens en meisjes? Het eerste punt, wat het geluk is. Punt 2, hoe je het geluk vindt. Hoe vind je dat geluk? Hoe raak je met God verbonden? Nou, zegt deze psalm, dan moet je gaan in de wet, in de Torah van de Heer. Welzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet van de Heere gaan. Dat is natuurlijk beeldspraak. Je kunt niet letterlijk gaan in dit wet, in het woord van de Heere. Het is een beeld van een reis. Dat je op een weg gaat. Een beeld dat je vaak tegenkomt in de Bijbel. In het Hebreeuws, letterlijk welzalig zijn de oprechten van weg. Leven met God, dat is als een reis. Ja, als je op vakantie gaat, dan ga je een reis maken. Dan ga je onderweg en dan ben je al lang aan het rijden voor je er bent. Nou, zo is ook het leven met de Heer altijd een weg die je gaat. Die steeds verder gaat. God kennen, met Christus verbonden zijn, met hem leven, dat is iets wat steeds verder, steeds dieper gaat. En wat ook met alles van je leven te maken heeft. Met alles wat je doet, waarnaar je verlangt en wat je zegt. De Engelsen hebben daar een mooie uitdrukking voor. Een way of life, een weg, een manier van leven. Nou, zo is ook het leven, het gaan met de Heer, het gaan in zijn wet, in zijn Torah. Dat is dat je hem leert kennen, zoals hij zich in zijn woord aan ons bekend maakt. Met hem leven, zoals hij in zijn woord naar ons toekomt en alle dingen in je leven daarbij betrekken. Gaan in het woord, in de Torah van de Heer. Ja, dat is gaan, bij het begin beginnen, gaan in Genesis 1 en 2... Wat staat er in Genesis 1? Weet je, denk ik wel, hè? In het begin schiep God de hemel en de aarde. Daar, aan het begin van de Bijbel, daar leer ik God kennen als mijn schepper. Hij heeft alles gemaakt. Het was zeer goed. En waarom heeft God ons eigenlijk gemaakt? Waarom ben jij hier op aarde? Waarom heeft God je geschapen? Om je geluk in hem te vinden. Om hem lief te hebben boven alles. En je naaste als jezelf. Om samen met anderen onder God te staan. En samen hem te dienen. En ook elkaar te dienen. Dat is geluk zoals God het bedoeld heeft. God is mijn schepper. En als ik mijn geluk buiten God zoek, dan mis ik het doel van mijn leven. En zonder God kan ik als mens niet werkelijk gelukkig zijn. Je kent waarschijnlijk die uitspraak van Augustinus wel. Onrustig is ons hart tot het rust vindt in u, o God. Hoe was het met Adam en Eva? Nou, wat waren zij gelukkig met God? Dat waren ze aan God verbonden. En ze gingen het om en ze kenden, zegt de Genesis, ze kenden de stem van de Heer aan de wind des daags. De Heer was heel dichtbij. En wat waren ze ook aan elkaar verbonden? Als God je geluk is, juist dan word je gelukkig met elkaar. En heel veel dingen waarin we elkaar ongelukkig maken, die komen doordat we ons geluk buiten God zoeken. En gaan in het woord van de Heer, dat is ook gaan in Genesis 3. Daar leer ik mijzelf kennen als zondaar. Als iemand die ongelukkig is omdat ik niet meer leef in de verbinding met God. Adam en Eva, zij gingen niet in het woord van de Heer. Ze trokken het woord van de Heer in twijfel. De duivel zei het hun voor. De duivel is erop uit om je te laten, je wijs te maken. Dat je gelukkig wordt van dingen waar je helemaal niet gelukkig van wordt. En Adam en Eva zochten hun geluk buiten God en dat werd hun ongeluk. En ik ga als kind van Adam, ik ben geneigd om in dat spoor verder te gaan. Ik zoek mijn geluk in wat God gemaakt heeft. Soms best goede dingen. In plaats van in God zelf. En mijn hart is niet op hem gericht. Ik heb hem niet lief boven alles. En mijn naaste niet als mijzelf. En dat is mijn ongeluk. Het maakt mij een kind van de toren. Ik leef buiten de gemeenschap met God. Als je gaat in de Torah van de Heere, dan leer je de Heere kennen ook als de oordelende God. Die de mens verdrijft uit de hof. Die de wereld straft met de zondvloed. En toch door dat oordeel heen een nieuw begin maakt. Die God is ook de genadige, de verkiezende God. Die Noach aanziet, die Abraham roept. Waarom roept de Heer Abraham? Is Abraham beter dan andere mensen? Nee, hij roept Abraham omdat de Heer zegen wil brengen voor alle volken. Hij zegt, Abraham, in jouw nageslacht zullen alle volken op de aarde zegen ontvangen. Welzalig, die gij hebt verkoren, die gij uit het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Gaan in de Torah van de Heere, dat is ook gaan in het boek Exodus. Daar leer ik die herkennen als de God die verlost, die zijn volk Israël hoort als het kermt en zucht onder de slavernij, de dienstbaarheid in Egypte. En hij bevrijdt ze met zijn sterke hand en zijn uitgestrekte arm. En hij leidt het uit het diensthuis, uit de slavernij, naar de vrijheid. En als we dan in het licht van het Nieuwe Testament terugkijken, dan wordt die verlossing nog veel rijker en dieper. God verlost door Jezus Christus. Gods Zoon neemt onze vloek en zonde op zich. Hij vernietigt zichzelf om voor ons alles te zijn. Hij wordt arm om ons rijk te maken. Dat is het geluk. Blijvend geluk. De enige troost in leven en sterven. Als je het eigendom bent van Jezus Christus. Die met zijn kostbaar bloed voor al je zonden volkomen betaald heeft. En je uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Als je oprecht je schuld, je ongeluk beleidt en tot hem vlucht om redding. Welzaligheid, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. God verlost, ja, en dan leer je in die Torah, als je daarin gaat, ook de Heere kennen als een God die geboden geeft. Die laat weten hoe hij wil dat wij zullen leven. Maar bedenk goed, die wet van de Heere, die komt na de verlossing. Zo gaat het ook in het boek Exodus. Eerst wordt Israël verlost uit Egypte, en dan heb je die plagen, en dan door de Rode Zee, en dan komt het bij de Sinaï, en daar geeft God zijn geboden. En zo beginnen de 10 geboden ook. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid hebt. Gods geboden, dat zijn leefregels voor mensen die bevrijd zijn. Zo zingt deze psalm over de wet, over de geboden van God. Vanuit de verlossing, de vrijheid en Gods geboden, die wijzen je de weg voor het leven met God zelf. Wil je gelukkig blijven? Wil je steeds meer in dat geluk geworteld raken? Dan moet je die kant op. Die kant die Gods geboden aanwijzen. En God liefhebben boven alles. De rustdag in ere houden. Je ouders eren. Geen ruzie maken. Nee, anderen behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden. Niet stelen, trouw zijn in je huwelijk. De waarheid spreken. Niet jaloers zijn, tevreden zijn met wat je hebt. Dat is geen verstikkend pakket aan regels en keurslijf waar je jezelf in moet wringen en waar het niet uit te houden is. Dat zijn wegwijzers, leefregels om het geluk van God niet kwijt te raken. Om meer in dat geluk verworteld te raken. Om als een verlost mens in echte vrijheid te leven. de vrijheid om te kiezen voor het goede. Om God werkelijk lief te hebben. Om je naaste te dienen. Daarvoor heeft God je gemaakt. En alleen zo vind je werkelijk geluk. Dat geluk, dat vind je als je oprecht van wandel, oprecht van weg bent, zegt vers 1. En wel zalig zijn de oprechten van wandel, de oprechten van weg, die in de wet van de Heere gaan. Oprechtheid. Het gaat niet om volmaaktheid, dat je dat het allemaal tiptop in orde is en dat je, ja, nee, dat je al die geboden precies doet tot de punt en de komma. Het gaat om oprechtheid, dat je de Heere oprecht lief hebt. Zoals vers 7 zegt, ik zal u loven met een oprecht hart. Oprechtheid, dat je oprecht verwonderd bent over wie de Heer is. Dat Hij is, zoals Hij zich aan ons openbaart, zoveel liefde en genade voor verloren mensen. Dat Hij zoekt, zondaren zoekt die Hem niet zoeken. Dat Hij zijn eigen Zoon ervoor over heeft om mensen gelukkig te maken die hun geluk eigenlijk helemaal niet in God willen zoeken. En oprechtheid. Dat betekent dat je dat ook eerlijk toegeeft. Onder ogen ziet. Dat je tegenover God schuldig staat. Verloren bent. Je bent een kind van de toren. Dat je het niet wegstopt. Eerlijk erkent. En met heel je hart bij Christus verlossing zoekt. Ja, en dan groeit ook vanzelf dat verlangen. Om God te dienen. Om te leven naar zijn geboden. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Laat mij van het spoor in uw geboden vervat niet dwalen, Heer. Laat mij niet hulpeloos varen. Laat mij niet over aan mijzelf. Het is het werk van de Heilige Geest. Om die oprechtheid in je leven uit te werken. Want iedereen die dat verlangen krijgt om oprecht met de Heere te leven, die merkt dat. Dat oprechtheid, dat zit niet in je. Dat komt niet uit jezelf. Ja, je hebt wel wat goede voornemens. Maar zo weer weg. En als het een klein beetje moeilijk wordt, dan geef je al op. Het is veel makkelijker om toe te geven aan verleidingen, aan zonde, dan om te volharden in de geboden van de Heer. Je hebt wel een vlaag van hartstocht, dat gaat nog wel. Maar je langdurig aan de Heere toewijden. Met heel je hart hem zoeken. En oprecht zijn. Je zonde eerlijk belijden. Al die goede voornemens. En onze grootste verlangens. Die bezwijken al als we een beetje moe raken. En zo sterk is die tegendruk van ons zondige hart. Ons vleeslijke bestaan. En deze dichter, die weet dat ook. Het is opvallend dat in deze psalm deze dichter zo vastberaden is. We mogen wel eens een voorbeeld aannemen. Hoe vastbesloten deze dichter zegt, ik zet mijn treden in uw spoor. Vers 8, ik zal uw verordeningen in acht nemen. Of vers 15, ik overdenk uw bevelen en heb oog voor uw paden. En vers 16, uw woord vergeet ik niet. Vastbesloten. Maar tegelijk beseft deze dichter ook heel diep dat hij dat onmogelijk zelf voor elkaar kan krijgen. Dat God zelf dat hem moet geven, hem moet leren, in hem moet werken. En daar bidt hij om met dezelfde vastberadenheid, hetzelfde verlangen. Vanaf vers 5. Och, waren mijn wegen zo vast om uw verordening in acht te nemen. En vers 8. Ja, ik zal uw verordeningen in acht nemen. Verlaat mij niet. Geheel en al, want dan komt er niets van terecht. En vers 10. Ja, ik zoek u met heel mijn hart. En één adem. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. En vers 12. Leer mij uw verordeningen. En Gods geboden. Dat zijn ook niet, zijn geen keiharde regels. Om je te slaan. Ja, als je zonder zonder Christus, met Gods geboden aan de slag gaat, dan loop je vast. Dan laat die wet alleen maar zien hoe zondig, hoe vervloekt, hoe verloren je bent. Maar vanuit Christus, zijn verlossing, door zijn geest, dan worden die geboden ook beloften van wat God in je leven wil werken. Ja, nu een klein begin en straks volkomen. Als je leeft in verbondenheid met hem, hem zoekt met heel je hart, met ingespannen krachten, en dan ben je gelukkig. En dan is er ook vrede en vreugde. In deze psalm, ik moet maar eens een keer doorlezen, heel die psalm doorlezen en opletten hoeveel intense vreugde je in tegenkomt. Liefde, verlangen, hè, vermaking. We hebben al een paar van die versen gelezen, vers 14. Hè, in de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. Overdenk het vers deze week. Kun je dat nazeggen? In de weg van uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit. Of vers 16. Ik verblijd mij in uw verordeningen. En dan zou je die psalm nog eens moeten doorlezen. En kijken hoeveel pijn erin zit. Hoeveel lijden. Hoeveel strijd. Want ook dat zit in deze psalm. Wij, volgens onze maatstaven, ja, je wordt gelukkig als je weinig moeite hebt, weinig verdriet, weinig zorgen. Maar in de Bijbel staat het naast elkaar. Juist in de strijd. Juist als je je kruis opneemt en Christus navolgt, dan vind je vrede en vreugde. Als je God zoekt met heel je hart, ja, dan komt daar heel veel tegen op. Strijd van buiten. Krachten en machten die het werk van God tegenstaan en willen afbreken. En strijd van binnen, uit je hart, dat altijd weer de verkeerde kant op blijft trekken. En die dichter ervaart die strijd ook heel intens. En toch is hij gelukkig. Wel gelukzalig. Uit al de schat van het grote wereld rond, is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond. En als wij dan, tenslotte met het Nieuwe Testament, weer terugkijken, dan wordt het zicht op het geluk nog rijker en dieper. We gaan in Gods Torah, zijn woord, dus ook gaan in Openbaring 21 en 22. Uitzien naar het nieuwe Jeruzalem. Waar God alle tranen van de ogen wist. Waar geen inwoner zegt, ik ben ziek. Waar God en het Lam ons licht zullen zijn. Een prachtig beeld is dat. In het nieuwe Jeruzalem. Daar schijnt de zon en de maan niet. God zelf en het Lam is daar het licht. Daar zullen we helemaal ons geluk in God vinden. In Jezus Christus. En maar hier, ja, alles wat je hier op aarde gelukkig kan maken, wat je cijfers een beetje opkrikt, dat moet je bij de dood achterlaten. Je kunt het in het graf niet meenemen. En als God niet je geluk is, dan blijft er alleen toren over, eeuwig ongeluk. En over het geluk na het leven hebben het CBS en de VN geen statistieken. Maar het woord van God geeft uitzicht, biedt hoop. En Paulus zegt 1 Korinthe 13, ja, nu in dit aardse bestaan zien wij als door een spiegel in een duistere reden ons zicht, want geluk is nog onvolkomen, heel beperkt. Maar als dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht, God zelf zien, voor eeuwig hem eren, van hem genieten. Jezus Christus zien zoals hij is, dat is het geluk waarvoor God jou gemaakt heeft. Het geluk dat Christus heeft verworven. En wil je gelukkig zijn? Ga in het woord van de Heer. Zoek je schepper. Juist ook in de dagen als je jong bent. En erken je schuld voor God. Je gebondenheid aan de zonde. geneigdheid om het geluk buiten God te zoeken. Keer terug naar God. Zoek verlossing bij Christus. En ga zo in de weg van Gods geboden. Biddend en strijdend, verlangend en zuchtend. En je zult voor eeuwig gelukkig zijn. Hoe je omstandigheden op aarde die ook zijn. Want wel gelukzalig is een ieder die de Heere vreest. Amen.